Uit de vele wonderen die Jezus tijdens zijn leven verricht, kiest de evangelist Johannes er maar 7. Hij zegt wel, Jezus heeft nog veel meer gedaan. Als al zijn daden 1 voor 1 opgeschreven zouden worden, zou de wereld denk ik te klein zijn voor de boeken die dan geschreven zouden moeten worden. Dus Johannes moet kiezen en hij kiest maar 7 wonderen. Maar die 7 geeft hij vervolgens zo'n prominente plaats in zijn evangelie dat van elk wonder van Jezus dat beschreven wordt, duidelijk wordt, ja wat? Nou, in ieder geval dat het niet maar zinloze stunts waren of inhoudloos spektakel. Maar dat ieder wonder een betekenisvol teken is dat licht werpt, licht op de identiteit van Jezus, of dat een glimp laat zien van de hemelse en geestelijke realiteit, of juist andersom, niet van aarde een blik in de hemel, maar vanuit de hemel een hemels perspectief op datgene wat op aarde gebeurt. Eigenlijk zie je dat allemaal terug in dit verhaal. Hoe meer ik het evangelie van Johannes heb gelezen en bestudeerd, hoe meer ik ook heb geleerd en begrepen dat Johannes veel meer zegt dan je bij de eerste keer, zeker bij oppervlakkige lezing, maar zelfs bij nauwkeurige lezing zou denken. Als je Johannes vanaf het begin leest, dan valt op hoe Jezus komt naar deze wereld als een echo is van het scheppingsverhaal. En zo ook wordt verteld. U kent die bekende woorden, in de NBV klinken ze misschien nog wat nieuw. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft hem niet in haar macht gekregen. Nou zo, even die eerste woorden en u herkent daarin dat in den beginnen, om het zomaar eens te zeggen, maar ook de schepping van het licht, maar nu op een hele andere wijze, een echo van het scheppingsverhaal. En zoals het scheppingsverhaal van Genesis 1 dan een week van 7 dagen beschrijft, zo beschrijft de evangelist Johannes de eerste week, de eerste 7 dagen van Jezus' publieke optreden, dag voor dag. Als dit evangelie inderdaad door de discipel Johannes geschreven is, zoals oude tradities ons vertellen, dan is het aardig om te beseffen dat deze Johannes ook vanaf het allereerste begin erbij is geweest. Zodat hij die eerste dagen ook met opvallend oog voor detail kan beschrijven. En dan zie je dat van elke dag iets wordt vermeld, als ik het goed meetel met de andere experts, op 1 dag na. En dat is dan, vermoed ik en vermoeden anderen, de Sabbatdag geweest. Johannes beschrijft Jezus zo als schepper. Of misschien kunnen we beter zeggen, omdat Genesis en de schepping van hemel en aarde al achter de rug is, al lang geleden is, Johannes beschrijft Jezus als herschepper. Als het scheppingswoord van God dat nieuw ligt en nieuw leven creëert. En wat voor een leven dan? Nou kijk je naar die eerste week, dat is eigenlijk het stuk voorafgaand aan wat we gelezen hebben, dan vinden in die eerste week maar niet toevallige ontmoetingen plaats, dan verzamelt Jezus maar niet wat volgelingen, maar dan schept Jezus. Jezus schept nieuw leven, hoe? Door een gemeenschap te scheppen, te creëren. Een nieuwe gemeenschap van mensen die het leven, nieuw leven van Jezus Christus ontvangen, maar niet als het ware in een doosje waarmee ze dan in een hoekje gaan zitten en ieder zijn eigen leven. Wie kleine kinderen heeft, weet hoe kleine kinderen met een cadeau kunnen omgaan. We hebben thuis de regel, je mag 2 dagen niet met een nieuw cadeau van je broer of je zus spelen. Dus 2 dagen lang mogen ze in dat hoekje gaan zitten en zeggen, dit cadeau is voor mijzelf. Maar zo schenkt Jezus Christus ons niet nieuw leven. Nee, hij creëert vanaf de allereerste dagen van zijn publieke optreden een gemeenschap. Waarin gemeenschap dat nieuwe leven ontvangen wordt. zoals in Genesis de schepping van de mens, van man en vrouw, dan de kroon is op het scheppingswerk van God, zo eindigt Jezus eerste week met een wonder op het huwelijksfeest. Bij mijn telling precies op de zevende dag, dus nog precies in die week, maar zelfs al zou dat niet zo zijn. Daar, dan nog zou je kunnen zeggen, na één week van deze herschepper Jezus volgt het huwelijk, het huwelijksfeest. Een verder onbekende man, een onbekende vrouw. Zijn tegenstanders zouden zeggen het zoveelste feest van Jezus. Maar heel duidelijk, het huwelijk als bekroning van Jezus, eerste scheppingsweek. Een met een wonder gezegend huwelijk. Helemaal aan het begin van Jezus' publieke optreden op aarde. Wat maakt Johannes zo duidelijk? Nou, zo maakt Johannes duidelijk dat God alle dank en eer voor het geschenk van zijn leven, van het leven toekomt. Niet alleen God de Vader, maar ook Jezus Christus, zijn Zoon. En wat dat aan gaat, de Heilige Geest. Johannes maakt ons duidelijk dat God in Jezus Christus naar deze wereld is toegekomen om zijn schepping nieuw leven in te blazen. Te herscheppen. En wij moeten naar Jezus Christus toe als wij zulke vernieuwing van ons leven verlangen. Zoeken. We moeten Jezus Christus eeuwig danken als die vernieuwing zich in ons voltrokken heeft en nog aan het voltrekken is. Johannes maakt duidelijk, zoals ik zei, dat Jezus niet zomaar individuele pakketjes nieuw leven uitdeelt, maar dat Jezus een nieuwe gemeenschap creëert. En in die nieuwe gemeenschap, daar mogen we elkaar verwelkomen. Vanochtend in mijn eigen kerk mochten we 4 kinderen dopen. En dat is niet alleen maar een feest van nieuw leven. Het is niet alleen maar een feest dat het teken van de doop ook de vernieuwing van dat leven duidelijk maakt. Maar het is ook een verwelkomen in die gemeenschap die Jezus Christus creëert. In dat nieuwe leven, in gemeenschap. In de gemeenschap die u hier in Maassluis vormt, in de gemeenschap die wij in Ede vormen en de gemeenschap die we zo met elkaar als kerken vormen, daar zijn man en vrouw ook de kroon op Jezus' scheppingswerk. Daar rust Jezus' nadrukkelijke zegen op het huwelijk van man en vrouw. Je zou kunnen zeggen dat huwelijk en het gezin juist ook binnen deze nieuwe gemeenschap een belangrijke hoeksteen zijn. Ach ja, dat is zo vaak gezegd. En misschien denkt u, ach, dat is ook niet nieuw. Maar het is fundamenteel. En het is mooi om te ontdekken hoe dat bijvoorbeeld dus ook aan het begin van Jezus' werk hier op aarde een herhaling is van wat we ook in het Oude Testament vonden. Het is niet een ander evangelie wat dat betreft dan wat we in het Oude Testament al lazen. Ach ja, en dan die wijn. Je zou haast denken na dat begin waarin Jezus geïntroduceerd is als schepper van hemel en aarde. En als je dat huwelijk nog steeds in de sfeer van die schepping ziet. Dan verrast het eigenlijk niet dat deze Jezus ook scheppen kan. Hij kon uit het niets scheppen. Hoe moeilijk is het dan om uit wat badwater heerlijke wijn te scheppen? Het is warm, ik zal er vandaag geen 3-punter van maken. Alles wat ik zojuist heb gezegd, dat schaar ik maar onder het eerste punt, maar nog 1 punt dan. Er zijn heel gemakkelijk lijnen te trekken van het wonder dat Jezus verricht naar de 2 sacramenten van doop en avondmaal. Althans, de 2 sacramenten zoals wij die dus in onze traditie kennen. Het water voor het Joodse reinigingsritueel, het zal u niet verbazen dat als het ware de voorloper was van het water dat het water van de doop is geworden. De doop in opdracht van Jezus Christus. Het reinigingswater bij de Joodse bruiloft werd uiteindelijk het water en het woord waarmee Jezus Christus de kerk als zijn bruid heiligt en reinigt. Van de wijn die Jezus op wonderbaarlijke wijze uit water doet ontstaan, is vervolgens makkelijk de lijn te trekken naar Jezus die voor ons is wat de wijnstok is voor de ranken. En ook naar de wijn die de gemeenschap van wijnstok en drank, die de gemeenschap van bruidegom Jezus en ons als bruid, die de gemeenschap van Christus als onze Heer en wij als door hem verlosten. Die wijn die daarvan het teken is. De gemeenschap met het bloed dat Jezus Christus voor ons zou vergieten. In het Oude Testament, het testament van de reinigingsrituelen, als ik het zo even mag noemen, schonk God ons al het goede. Maar in Jezus Christus schenkt God ons het betere. Ook daarvoor geldt, het beste is voor het laatst bewaard. Ik heb het in mijn eigen gemeente wel vaker op de doop betrokken. En ik wil dat graag hier in Maassluis ook eens zeggen. Ik zou kunnen zeggen, in de doop met water schenkt Jezus Christus ons een bijzonder teken. Maar het is een uiterlijk teken met water. Dat verwijst naar iets groters, naar iets beters. Namelijk het rijkere geschenk van levend water door de geest van Jezus als een bruisende fontein in ons binnenste. Juist wanneer we die bruisende fontein van de geest van Christus in ons binnenste gaan ervaren, dan is het jammer als we dan terug gaan verlangen naar dat water, dat uiterlijke water van de doop. Ik probeer zo met jongeren die gedoopt zijn als klein kind en nu tot levend geloof komen, dat bruisende water van binnen voelen en zich dan willen laten overdopen. Ik probeer daar zo mee in gesprek te gaan en te zeggen, nou ben je van het uiterlijke water naar het innerlijke water gegaan en nou zou je terug verlangen naar het mindere, je hebt het meerdere gekregen. In de doop met water schenkt Jezus Christus ons een bijzonder teken. Het is het water waarin ons oude leven verdrinkt. Het is het vruchtwater waaruit het nieuwe leven tevoorschijn komt. Zo markeert de doop het begin van ons leven in verbond en verbondenheid met Jezus Christus. Als teken van dat leven in verbond, van een leven in verbondenheid met Jezus, in relatie met Jezus, mogen we dan aan de tafel gaan. Telkens weer aan de tafel en met Christus de beker van het nieuwe verbond drinken. Ook zo is water in wijn veranderd. En ook daarvan zeg ik, in het gesprek met mensen die tot levend geloof komen en uitdrukking willen geven aan hun relatie met Jezus Christus, doe dat nou niet door terug te verlangen naar dat water van je doop. Dat was het begin, toen is Jezus Christus iets begonnen. Als jij nu ook ervaart dat je in relatie met Jezus Christus mag leven, drink dan die wijn. Het water is in wijn veranderd. Waarom zou je terugverlangen naar het water? Zo, het is misschien deels associatief, maar ik denk dat het allemaal waar is. Dat weet ik wel zeker. Zo kun je zeggen, is het eigenlijk een patroon bij God. Niet alleen op die ene bruiloft, dat Jezus de ceremoniemeester verraste en zorgde dat het beste voor het laatst bewaard was. Jezus Christus leidt ons telkens naar het betere. Ik wil het allemaal nog één keer kort samenvatten. En op u betrekken, want ook u leeft. Ik zou het soms met deze hitte niet denken, dan hou je zo koest mogelijk. Maar als dan even iets koeler wordt, dan merk je, oh, ik leefde toch. Ook u heeft dat leven ontvangen. Geef nu God de Vader, maar niet alleen God de Vader, maar ook Jezus Christus. En zijn Heilige Geest daarvoor de gepaste dank en eer. U leeft, en ik wil u niet beledigen, want u bent in de meerderheid, maar ook uw leven heeft vernieuwing nodig. En Jezus Christus is gekomen om uw nieuw leven in te blazen. Zoek die vernieuwing bij hem als u dat nog niet gedaan heeft. En blijf de vernieuwing bij Jezus Christus zoeken als u hem al gevonden had. En geef hem juist ook voor die vernieuwing telkens weer dank en eer. Zoals dat past. En herken dan hoe uw nieuwe leven een leven in gemeenschap is. Misschien waren punt 1 en punt 2, zoals ik het zojuist samenvatte, nog wel makkelijk. Maar leven in gemeenschap, En zo denken we daar in onze samenleving zo vaak anders over. Maar uw leven dat u ontvangen heeft, is een leven in gemeenschap. Verval niet in individualisme, maar leef samen dat nieuwe leven in relatie met God. Ik had afgelopen week samen met de voorzitter van de kerkraad een gesprek met een man die veel moeite had met de grote diversiteit in onze gemeente. Maar gelukkig, zoals het mannen betaamt, in ieder geval in deze week, spraken wij van tevoren over voetbal en liet hij zich ontvallen. Ja, moet je dat nou positief beoordelen? Mijn zoons hebben ook op voetbal gezeten. Nou, weet je wat ik in ieder geval mooi vind als christen? Dat het een teamsport is. En later konden we daarop teruggrijpen en zeiden, maar de kerk waar God jou deel van heeft gemaakt, en waar je soms zoveel moeite mee ervaart omdat de ander anders is. Omdat jij misschien aan de rechterflank speelt en een ander aan de linkerflank. Of omdat een ander spits is en jij liever stilstaat in het goal. In het doel. Maar dat team, dat is door God zo bedoeld. Laat God je coach zijn. Herken en erken hoe dan binnen die gemeenschap het huwelijk en het gezin een hoeksteen zijn. Er wordt veel gesproken over kleine groepen. Een goed gezin is de meest succesvolle kleine groep van de kerk, geloof ik. We praten veel over die kleine groepen. Allemaal goed. Maar laten we zorgen dat onze gezinnen dat ook zijn. Respecteer het huwelijk van elkaar. Maar waardeer ook de plaats en de betekenis van het gezin in de kerk. En ontvang zo de kinderen. Vanochtend deden we dat door de doop. Maar het zou wel heel jammer zijn als het alleen met de doop gebeurt. Ik gaf al even aan hoe ik de kerk op het verkeerde been probeerde te zetten. Door te spreken over iemand die, waar klachten over waren, dat die persoon te veel feesten afging en dat er te veel gedronken werd in zijn omgeving. Als mensen alleen maar afkeurend naar de jeugd hadden gekeken, dan zou dat iets aangeven van een houding die niet past. Dat is niet hoe wij de kinderen uit onze gezinnen ontvangen. Alleen maar zorgend dat ze ons niet lastig vallen en dat ze onze naam en faam in het dorp of in de stad te grabbel gooien. Waarderend hoe God ons de kinderen van de gemeente geschonken heeft. Herken hoe we het water van het Joodse reinigingsritueel niet meer nodig hebben, omdat wij de doop met water en Gods geest ontvangen hebben. Herken hoe ook het water voor ons meer wordt. Uiterlijk water wordt een innerlijke fontein van de geest van God. Water dat het begin van het leven in verbondenheid met Jezus Christus verbeeldt, dat wordt de wijn die de relatie met Jezus Christus verbeeldt. En verlang dus niet terug, ik herhaal het nog maar een laatste keer en daar sluit ik mee af. Verlang niet terug naar het mindere, maar leef dankbaar met het geschenk van het meerdere. Niet alleen dat onbekende bruidje en die onbekende bruidegom in Kana ontvingen dat. Ook u mag dat ontvangen. Amen. Er zijn twee liederen of twee gezangen in het liedboek die op een hele mooie wijze reageren op onder andere deze geschiedenis over de bruiloft te Kana. En omdat ze op dezelfde wijze gezongen worden, dacht ik, laten we twee liederen door elkaar gaan zingen. Niet door elkaar heen, maar we zingen eerst vers 1, 2 en 3 van gezang 166. Dan vers 2 en 3 van gezang 160. En dan sluiten we af met vers 4 van gezang 166. U ziet het allemaal op de PowerPoint projectie. Omdat zulke lange liederen zingen ons soms moeilijk valt. Totdat het vanavond is misschien, maar nu nog kan het ons moeilijk vallen. Stel ik voor dat we het eerste en het laatste vers met z'n allen zingen en dan afwisselend mannen, vrouwen, mannen. Vrouwen.